Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanna en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten, samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, welkom in de Ter Sprake podcast, waarin we in dit seizoen hebben over Welcome to the Borderline. Mijn naam is Robert en ik leid jullie door alle vaktermen van psychiater Jan en van psycholoog Rosanna. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier weer aan tafel zijn en dat we het verder kunnen hebben over borderline.
Yes.
En ik hoef het vandaag niet alleen te doen, gelukkig, want we hebben een ervaringsdeskundige aan tafel zitten. Dat is Nena.
Ja, dankjewel.
Hallo Nena. Vertel, want jij bent dan ervaringsdeskundige. Jij gaat ons een beetje helpen. En we hadden net afgesproken dat we jou gingen voorstellen aan de hand van jouw tatoeage. Want jij hebt een hele mooie tatoeages, liet je het zien.
Ja, ik heb een tatoeage en daar staat toelaten is loslaten.
Toelaten is loslaten.
Ja.
Oké, okay. Wellicht dat we het daar nog even over gaan hebben in deze podcast. Want jij kwam erachter dat diezelfde dichter die jouw tatoeage, of althans jouw tekst, heeft gedicht, dat Rosanne dezelfde dichter op zijn arm heeft staan.
Zeker.
Wat heb jij op je arm staan?
Want als je voelt, dan heel je.
Kijk.
Jan, wat heb jij op je arm?
Daar word ik blij van.
Ja, daar word ik ook heel blij van. Ik heb niet zoveel op mijn arm.
Ik heb nog niks op mijn arm, maar ik krijg wel de neiging om er ook iets op te gaan zetten.
Ja. Dus... Wat betekent voor jou, Nena, die tekst?
Voor mij betekent de tekst dat als jij de mooie emoties toelaat en de mooie dingen, de mooie mensen, alle mooie dingen toelaat, dat je dan automatisch de verkeerde dingen, de negatieve emoties, de negatieve mensen, loslaat.
Precies. En dat je dan juist het goede
negatieve
binnen mag krijgen.
Negatieve gedachten, negatieve emoties, ja.
Mooi. Bijzonder ook. We hebben het dus over borderline. Dus jij hebt officieel een keer het labeltje borderline gekregen.
Daar ben ik heel blij mee. Ja.
Zij is heel sarcastisch. Ja. Daar gaan we het dus over hebben. Jij mag Jan en Rosanne 100 keer onderbreken. Want jij weet het allemaal. In de zin van, jij maakt het dagelijks mee.
Dat klopt.
Of je het wil of niet.
Ja, het is nou eenmaal zo. Ja.
Ja. En voordat we dat doen, we hebben ook een vast item. Want we hebben geleerd dat als je boos bent, dat het heel lekker is om ergens mee te gooien.
Dat vind ik ook.
Ja, dat betekent dat jij ook iets kapot mag gooien. En we hebben hier weer een bord liggen. En dat bord, dat mag jij kapot gooien in onze box. Jan heeft inmiddels een heel mooie box gemaakt, toch?
Ja.
Ja, zodat de scherven niet allemaal door de studio heen vlogen zoals de allereerste keer. Maar waarvoor zou jij iets kapot willen gooien? Van waar ben jij eigenlijk boos over?
Ik ben van de week heel erg boos geweest over het feit dat ik... iedereen heeft het al meegekregen in het nieuws. Dat meisje Hebe en haar begeleider Sanne zijn overleden. En dat Hebe heel veel aandacht heeft gekregen. Natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Alleen dat Sanne... veel minder aandacht heeft gekregen. En dat vond ik eigenlijk wel heel... werd ik wel heel boos over. En dat vond ik wel heel verdrietig.
Ja. En daarvoor zou jij dit bord nu kapot willen gooien? Eigenlijk een beetje voor Sanne.
Ja.
Om haar die aandacht te geven.
Ja.
Nou, dat betekent dat je even je koptelefoon af moet doen. En dat je erheen moet lopen. Ja, Rosanna gaat jou helpen met de microfoon bijhouden. Zodat we ook horen dat je het echt kapot gooit. Hier is het bord. En dan mag je het dus in de doos gooien. Waar een tegel onder zit. Zodat we ook daadwerkelijk... gooi maar. Kijk, en dan is natuurlijk de grote vraag, lucht dit een beetje op?
Nou, dat voelt wel goed.
Ja? Nou, lekker. Dan zijn we in ieder geval
dat wil ik elke
begonnen.
Dag wel even doen.
Ja?
Even de dag starten, ja.
Ah, je keek er heel blij bij.
Ja, ik vind het heerlijk om te doen.
Nou, hartstikke fijn. We gaan het deze uitzending hebben over relaties. Jan, waarom moeten we het hebben over relaties als het gaat over borderline?
Ja, het is altijd goed om het over relaties te hebben. Want wat is er mooier dan relaties? Daar gaat het leven een beetje over eigenlijk, toch? En ik heb gemerkt in de gesprekken dat relaties soms heel snel heel heftig worden en dan weer stoppen. Dat is vervelend. Hè? Omdat je soms bepaalde vriendschappen of relaties dan te vroeg afbreekt. Of in de problemen komt, omdat je heel te dichtbij komt, terwijl je iemand eigenlijk nog niet goed kent. Dus dat is een onderwerp wat speelt.
En dan kijk ik gelijk Nena aan. Nena, herken je dat dan?
Ja, heel erg.
Ja, en waar herken je dat? En wat herken je dan van wat Jan zegt?
Nou, ik herken vooral heel erg dat ik heel goed in ben in relaties aangaan. Maar ook heel goed in ben in het de relaties weer stoppen. En met heel veel bombarie stoppen. En met op een verkeerde manier stoppen. En ja, ook heel snel stoppen. Dus dat heb ik ook wel heel veel ervaring in.
Ja, en net zei je echt dan, de ene dag mag ik, dan vind ik je echt leuk.
Ja.
En de andere dag dan haat ik je echt.
Ja, dat kan. Dat is zeker. Ja, dat is, vind ik eigenlijk ook wel heel lastig om te horen. Omdat ik dan haat, dat klinkt natuurlijk wel heel heftig. Maar soms dan heb ik echt wel dat ik denk van, oh, ik wil jou nooit meer zien. Ik vind jou echt vreselijk mens. Ik haat je. En dan 3 weken later, dan zie ik je ergens voorbij komen en denk ik, oh, eigenlijk wil ik je wel weer een appje sturen van, hoe is het?
Ja.
Dus het is wel heel lastig.
Ja. Wat heeft dat mee te maken, Rosanne? Dat je dat constant wisselt?
Ja, waar heeft dat mee te maken? Er zijn verschillende theorieën over. Een van de theorieën is ook het instabiele zelfbeeld. Dus op het moment dat je jezelf leuk vindt, ga je relaties aan. Op het moment dat je jezelf niet leuk vindt, dan wil je die relaties ook beëindigen. En wat je vaak merkt bij mensen met borderline problematiek, is dat zij bepaalde signalen die je zendt, of gedrag wat je verandert, dat anders wordt geïnterpreteerd dan hoe het is bedoeld. En we hadden het er net daarvoor al even over, dat kan zo gaan als de punt in een WhatsApp-gesprek. Dat je een punt gebruikt die je anders niet gebruikt. En dat dan geïnterpreteerd wordt als je moet me niet meer.
Oké, dat moeten we even uitleggen. Dan kijk ik toch Nena aan. Mm-hmm. Jij bent echt mijn rots in de branding vandaag. Een punt niet gebruiken?
Ja, ik heb heel erg dat als op het moment dat iemand mij appt en die elke dag het woord oké gebruikt met gewoon OKE en die appt ineens OK, dan denk ik direct, heb ik direct paniek in de tent. Dan denk ik direct, wat is er aan de hand? Wat heb ik gedaan?
Het is echt paniek in je hoofd.
Ja.
Dan word je dan ook echt onzeker van?
Ja, word ik heel onzeker van.
Ja. En wat zou je dan het allerliefste willen doen?
Nou, dan word ik heel erg onzeker. Dan denk ik heel erg aan mezelf. Wat heb ik verkeerd gedaan? En dan twijfel ik heel erg aan mezelf. Maar dan wil ik eigenlijk het allerliefst ook gewoon direct de volle tegengas geven. En er bovenop en heel erg boos worden. En direct zeggen van, nou, het is over, het is klaar.
Kijk, ik kan me dan ook nog bedenken dat als dat zo is, dat je jezelf heel erg kan gaan aanleren van, oké, ik moet dat even checken.
Dat heb ik op een gegeven moment ook geleerd.
Ja. Je moet even hoesten. Nou, dan hoes je even. Dat is heel goed. Maar, ja. Maar dat heb je dus zelf echt moeten aanleren.
Ja. Ik heb de DGT-therapie gehad, 2 jaar.
DGT-therapie, help me even. Wat is een DGT-therapie?
Dat is de dialectische gedragstherapie. En daarin heb ik heel veel vaardigheden geleerd over hoe je om te gaan met jezelf, zeg maar. En daarin heb ik ook wel geleerd van eerst even nadenken voordat je iets doet, zeg maar. En ook dat ook in relaties. En ik wou altijd heel snel dan direct erbovenop en direct de volle tegengas geven. En direct zeggen, ja, het is klaar, het is klaar, het is klaar. En jij hebt dit verkeerd gedaan en jij hebt dit verkeerd gedaan. Terwijl het kan ook heel goed zijn dat diegene gewoon aan het werk was. En gewoon heel druk was, iets aan het doen was. Maakt niet uit. Maar ik was gewoon direct. Ik moest dan precies op dat moment de aandacht krijgen die ik nodig had. Want anders werd ik gewoon heel boos.
Mm-hmm.
Maar dus heb ik door die therapie eigenlijk ook wel geleerd dat ik dan gewoon eigenlijk check de feiten, zeg maar. Dan moet je er gewoon even naar vragen van,
precies.
Is er iets aan de hand? Heb ik iets verkeerd gedaan? En ik twijfel nu gewoon aan mezelf. En als dat zo is, dan 9 van de 10 keer krijg je dan te horen dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is.
Nee.
Vertrouw jij zo'n persoon dan ook? Zoals een persoon zegt, joh, er was niks. Ik was druk bijvoorbeeld. Het heeft niks met jou te maken. Dan kun je ook zeggen, oké, dan vertrouw ik jou.
Ja.
Dat lukt.
Ja, dat lukt wel.
Ja.
Zie je dat wel misgaan dan?
Kan, ja. Ja, zoals je ook een gebrek hebt aan vertrouwen in een ander, dan wordt het heel ingewikkeld. Dan kun je checken wat je wil, maar als je het antwoord niet gelooft.
Nee. Ja, want dat kan ook nog. Jan, hoe verklaar je dat dan? Is dat echt het ziektebeeld? Is het trouwens een ziekte? Mag ik dat zo zeggen?
Nou, ja, het is officieel een persoonlijkheidsstoornis. Mm-hmm. Dat klinkt wel een beetje vervelend, vind ik zelf. Maar het is een soort, het zijn persoonlijkheidseigenschappen, zou je kunnen zeggen. Maar even terug naar je vraag. Die ben ik inmiddels al even vergeten.
Hey, hoe verklaar jij dit dan? Want in die persoonlijkheid van de borderline.
Nou, de emoties zijn heel sterk. Dus als je dan bijvoorbeeld het voorbeeld wat Nena noemt van oké, zonder E. En dan denk je, oh, er is vast iets. En dan, de meeste mensen denken dan, goed, dat kan gebeuren of zoiets. Maar als je dan denkt, oh help, die persoon vindt mij vreselijk. Of ze willen geen contact meer met me. En het wordt heel groot in je hoofd, omdat het zo heftig voelt. Ja, dus die emoties die erachter zitten, die dan ontstaan, die zijn heel sterk. En als je dan direct daarvan uit reageert en het check de feiten even vergeet, of dat niet lukt, omdat die emotie zo hoog is. Ja, dan ga je reageren. Terwijl als je denkt, check de feiten, ik zal eens even vragen van, hoe gaat het? Mm-hmm. Is er iets? Bijvoorbeeld. Hè?
Ja, dus eigenlijk die persoonlijkheid. Waar die borderline dan in zit, die versterkt eigenlijk die emotie. Die maakt die emotie dus heel groot. Wacht even, het gaat niet goed met mij, want er wordt negatief op mij gereageerd.
Ja, kijk, dus die twijfel en die onzekerheid en dat heftige gevoel wat er dan ontstaat, is gelijk heel groot. En dus die niet een beetje dat je denkt, nou, misschien wel, misschien niet. Maar het is gelijk
een enorm van 0 naar 100.
Ja. Van 0 naar 100? Nou ja, dat, zo zei je het inderdaad.
Ja.
Ja.
Van 0 naar 100 en dan... Dan ben je ook die emotie op dat moment. Dus dan is er niks anders meer, als het ware.
En dan praat je ook vanuit je emotie.
Precies. En dan reageer je ook. Want dan denk je, dit is de waarheid. Zonder de feiten gecheckt te hebben. En dat komt omdat die emotie zo groot wordt.
Ja, dan denk je ook nergens anders aan.
Ja, dus dan zit je dus gelijk in die 100. Hè. Je gaat van 0 naar 100. Ik bedoel, je ziet die E er niet achter zijn. Dan denk je echt, wat? En dan flop, dan zit je op 100. Wat is dan in jouw hoofd het enige nog wat belangrijk is, Nena?
Dat ik diegene eerder afstoot dan zij of hij mij.
Precies, dus je voelt ergens in die emotie die heel hard omhoog schiet. Wacht even, deze persoon zou mij nog wel eens een keer kunnen gaan verlaten. Hè? Waar we het de vorige keer in onze vorige aflevering over hadden. Verlatingsangst. Dus zeg jij eigenlijk, maar wacht even. Ik ga zorgen dat je... Nou,
ik... In die 10 seconden dat het van 0 naar 100 schiet, ben ik heel erg bang van diegene schrik ik dan heel erg af met mijn heftigheid. Dus ik ga er dan vanuit automatisch dat diegene mij wil afstoten door mijn heftigheid. Maar ik wil dan juist dat voorkomen en diegene nog sneller afstoten.
Precies. En als je dan, want waar komt dat dan vandaan? Hè? Dat vraag ik me dan af. Zit dat dan echt alleen maar in je karakter? Hè? Of in je persoonlijkheid, zoals Jan dat zei, is beter gezegd. Want er was een aanleiding om uiteindelijk jou een diagnose te gaan stellen. Namelijk het hebben van borderline. Want daarvoor had je het ook al. Alleen toen wist je het nog niet. Toen was het nog niet getest of zo. Tussen aanhalingstekens.
Ja, ik denk dat het... ik heb nooit geleerd hoe je met emoties om moest gaan. En ik heb gewoon... dat was het vooral, denk ik, heel erg. Ik wist nooit... dit is wel een grappig voorbeeld. Ik werkte vroeger bij de Albert Heijn, bijvoorbeeld. En toen, als ik dan aan het werk was... En mijn moeder kwam bij mij in de Albert Heijn... En die vroeg aan mij van, wat wil je eten vanavond? En ik zeg tegen mijn moeder, ik wil een hamburger eten. En wat ik heerlijk vind. En zij komt... ik kom thuis en we eten een kip, wat ik nog lekkerder vind... Dan zeg ik, dat kan niet. Je hebt tegen mij gezegd dat we een hamburger gaan eten. Dus wij eten een hamburger. Dus dan kan ik geen kip eten. Want jij hebt gezegd hamburger. Dan stel ik mij daar zo op in. Dus, en dan is, dan is het helemaal bombarie en helemaal...
Dan is het huis te klein.
Dan is het huis te klein. En dan krijg ik het ook echt niet weg gewoon. Hoe heerlijk het ik het ook vind.
Terwijl je eigenlijk wel heel erg van kip houdt.
Ook. Ik vind het heerlijk. Vind ik nog lekkerder dan een hamburger.
Ja.
Maar dat lijkt me dan een soort van...
Apart, hè?
Ja, dat zit dan toch een beetje in... Bedoel, misschien ga ik iets oneerbiedigs zeggen. Hè? Maar als je in het autisme spectrum kijkt... Dan moet het dan wel heel rechtlijnig zijn. Daar lijkt het dan ook een beetje op, Rosanne.
Zo dacht ik ook even snel. Omdat je dan dat stukje rigiditeit die jij dan nu ook benoemt, dat het niet gaat zoals je in je hoofd hebt. Maar volgens mij is jouw punt vooral dat je dus niet meer, je kan niet schakelen.
Nee,
je kan
precies.
niet Ik zou kip krijgen, of hamburger krijgen, andersom. En het feit dat je dat niet hebt gehad, de kip heeft daar niks mee te maken. Maar het is gewoon puur, en die extreme daarvan.
Ja, precies. Het is dat van 0 naar 100, omdat de hamburger er niet is.
Precies.
En dan zit je in die emotie van, de hamburger is er niet. Terwijl je eigenlijk dan het hele stuk van, ik vind kip ook lekker. En misschien heeft ze dat met de beste bedoelingen gedaan. Of de hamburgers waren op, of weet ik veel. Dus het feit te checken. Dat lukt dan niet meer, omdat dat gevoel van, je hebt iets beloofd en je geeft het me niet.
Ja, precies, dat.
En die emotie daarbij, die gaat van 0 naar 100 heel snel. En dan zit je in de stress.
Ja, dit klinkt misschien ook heel heftig, maar dit klinkt wel een beetje heftig. Maar ik was 10 jaar toen ik al tegen mijn moeder zei dat zij dood mocht vallen als ik boos was. Ik was echt extreem. Want dan was ik in mijn kamer boven, ging briefjes schrijven met papiertjes, met vliegtuigjes naar beneden gooien. Ik wil je nooit meer zien. Maar vervolgens roepen wel de hele tijd, mama, mama, kom, kom, kom. En dan wanneer ze dan naar boven kwam, zei ik wil je niet zien, ga weg, ga weg, ga weg. Dat was ook altijd heel gek. Dus dat was ook altijd heel iets apart, dat ik dan heel graag de aandacht wou op mij, maar dan ook heel graag gezien wou worden, maar aan de andere kant ook wou dat ze wegging.
Ja, want jij voelt beide heel bewust. Hè? Je voelt en ik wil je bij me houden en ik wil dat je weggaat.
Ja.
En dat wisselt elkaar dus heel snel af.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat jouw moeder daar dan ook weer op reageert. In de zin van heeft ze jou begrepen? Ik zal een vraag stellen. Begrijpt ze jou dan ook?
Ik heb dat nooit meegekregen. Ik heb me dat slechts herinneren dat of zij mij toen heeft begrepen of niet. Maar ik heb mij wel heel lang heel erg onbegrepen gevoeld door mijn ouders de afgelopen jaren. En steeds wel meer hoor. En nu begrijpen ze me steeds beter en gaat ze heel goed tussen ons nu. Maar het botste wel heel erg, want voor hun was het ook allemaal nieuw. Zij wist ook niet, ze zat ook met hun handen in het haar. Ja, als je een dochter hebt van 10 die zegt dat je dood mag vallen. Als je 12 bent en die alleen maar naar buiten gaat om te blowen. En die zegt tabé en die komt nu weer thuis. Dan weet je ook niet wat je moet doen.
Nee. Zien jullie dat vaker, Jan en Rosanne? Dat de ander dan niet begrepen wordt of zo?
Nou kijk, het is hetzelfde volgens mij. Dat de emoties kent, dat snapt iedereen wel. Maar dat het zo heftig is, dat is vaak het punt wat mensen niet goed snappen. En dat zit voor een deel in hoe je bent geboren. Hè, dat je al dingen heel heftig voelt. En dan kan het ook nog zijn dat het versterkt wordt door de dingen die je dan hebt meegemaakt. En ook door die interactie die dan ontstaat. En als je als ouders zelfs heel erg schrikt van die heftigheid. En daardoor dan weer onzeker wordt of een beetje afstand neemt. Of niet zo goed meer weet wat je moet. Dan gaat het scheef. Omdat je dan... aan de andere kant eigenlijk. Dus de ander goed informeren over van ja, als ik boos word, kan ik heel boos worden. Maar het is ook zo weer weg. Dus het goed uitleggen dat het zo gaat, is heel belangrijk. Omdat mensen dat van nature niet goed snappen. Omdat ze het zelf niet kennen. Kijk, iedereen kent de emoties, maar niet dat het van 0 naar 100 gaat in 10 seconden. En dan ook zo heftig dat je eigenlijk alles om je heen wil slopen.
Ja.
Dus dat...
Die borden kapot wil gooien.
Ja, maar het was zeg maar ook zo. Het kan zeg maar van 0 naar 100. Maar als het dan zeg maar eenmaal eruit is, dan kan het ook 5 minuten later weer helemaal koekenij zijn, zeg maar. Dat het dan weer helemaal prima is.
Weer de andere kant op.
Weer helemaal de andere kant op.
Ja,
dat is belangrijk. Als de omgeving dat leert, dan ga je al anders. We hebben het al het vorige keer ook eventjes over. Dan kun je al anders reageren. Dat je denkt, oh, de emotie is heel groot. Kun je het eventueel nog benoemen. Ik zie dat je heel boos bent. En dan gewoon even wachten met elkaar. Want die emotie die blijft niet op 100. Dat kan niet. Je kan niet 3 dagen lang extreem woedend zijn. Dat gaat gewoon niet. Fysiek onmogelijk. En dus het zakt wel weer een beetje af. En dan kun je vaak wel weer kijken van, hey, kunnen we ook het contact herstellen?
Ja. Dus als ik even resumerend ben. Dan eigenlijk is het dus... op het moment dat het niet begrepen wordt, of er komt een verandering in de relatie, of er zal een verandering zijn in het contact, hè, zoals je zei, die punt of die E, of achter oké. Dan komt er een heftige emotie. Er is dus een duidelijke aanleiding om een heftige emotie te krijgen. Die aanleiding hoeft niet te kloppen, want het kan heel iets anders zijn dan wat jij in je hoofd denkt. Waardoor je dus eigenlijk een conflict krijgt. En die conflicten, dat bepaalt ook hoe lang je misschien met iemand een relatie hebt. Of dat het heel kort is of heel lang is. Want je kijkt me heel bedenkelijk aan, Rosanne.
Ik ben vooral aan het luisteren.
Oké, dankjewel. Want waar ik heen wil is van de omgeving kan daar dus dan dat leren. Wat is dan nog een goede tip daarin om zo'n relatie wat langer stand te kunnen houden? Want ja, als we het laten zoals het is, ik hoor jou al zeggen, feiten checken, de ander moet het leren begrijpen. Wat is dan nog een...
Ja, goeie.
Goed communiceren ook.
Ja, en wat bedoel je dan?
Dan bedoel ik vooral
ik
dat...
Ik neem het even over, hoor. Robert.
Ja,
het
doet.
Dan denk ik dat je vooral gewoon open moet zijn naar elkaar. En gewoon een beetje uitleg moet geven. En een beetje gewoon moet duidelijk zeggen wat er aan de hand is. En ook gewoon uitleg moet geven van je problematiek. En dat je gewoon open bent erover.
Ja. Als jij een relatie aangaat met iemand. En dan een relatie in de zin van een vriendschapsrelatie. Zeg jij dan vrij snel...
Hoor, ik ben één keer borderline? Nee.
Nee.
Maar ik denk wel dat ik wel vrij snel zeg van... Ja, ik vind het best lastig om met zulke... Ik vind communicatie best lastig. En zou je me misschien wat meer duidelijkheid willen geven? Zoiets.
Ja.
Maar dan zou ik het op een andere manier doen dan dat ik zeg... Hoor, ik ben één en ik heb borderline en dit, dat... Nee,
dan
dat
zou ik niet zo snel zeggen. Laten we zitten dan.
Ja, dan dat is mijn Tinder-profiel. Mijn Tinder-bio. Ik ben borderline. daarom heb ik 0 likes, matches. Nu snap ik het.
Maar heb je ook een manier om het uit te leggen? Of noem je die term dan wel? Want dat heeft ook een beetje een negatieve lading, toch?
Ja, maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand verteld dat ik borderline heb. Ja. Maar ik heb wel gewoon... Ja, weet ik eigenlijk niet hoe ik dat heb gedaan.
Nee, je zegt, volgens mij zeg je het dan netjes. Want ik vind soms communicatie best ingewikkeld.
Ja, dat zoiets heb ik. Zeg ik dat gewoon van... Ik snap je niet helemaal, wil je het me uitleggen? Zoiets.
Ja.
Het is mooi dat je het geleerd hebt. Want je bent daardoor... Word je ook heel eerlijk. En ook naar jezelf.
Ja, maar dat is het vooral hoor. Ik ben altijd... ik leugentje om best wel vast wel een keer. Maar ik ben 9 van de 10 keer altijd wel eerlijk. Dat probeer ik altijd wel te zijn.
Ja.
Want ik vind onrecht als ik ergens niet tegen kan. Het is ook borderline.
Rosanne, wat is nou een goede... Kijk, als je als professional luistert en je hebt te maken met iemand die in de borderline dynamiek zit. Mm-hmm. Wat is dan, als het gaat over relatie, een goede tip? Wat zou de ander nou volgens jou goed kunnen helpen?
De ander als in degene die een relatie heeft met iemand met borderline problematiek?
Ja.
Ik ben van duidelijke grenzen. Dus ik heb absolute grenzen waar je niet overheen mag. En het zit hem in taalgebruik. In hoe je tegen me praat. Of je tegen me schreeuwt, bijvoorbeeld.
Ja, stemverheffing.
Ja, daar heb ik absolute grenzen. Dat zou ik ook iemand adviseren. Heb absolute grenzen. En hou je daar ook aan. Wees daarin heel erg duidelijk. En verder heb geduld. Zoals Jan ook al zei. Een emotie blijft niet altijd op de volle 100. En men komt alweer ietsje naar beneden, zoals wij ook naar beneden komen van die 100. En dan is er wel weer een gesprek mogelijk, een overleg mogelijk, een communicatie mogelijk. Ja.
En dan weer uitleggen, zo hadden we het afgesproken, zo gaan we het doen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat denk je? Nee, ik denk ook contact houden.
Ja.
Dat ze af en toe even contact maken en vragen van
hey, hoe is het?
Hoe is het? Of
gewoon weer het eerste contact leggen.
Ja, dat helpt ook, denk ik. Om even te checken. Desnoods een appje te sturen van hoe gaat het? En dan merk je wel van of het nog speelt, zal ik maar zeggen. En dan kun je er eventueel iets over zeggen. Dat je zegt, ik merk dat je boos bent. Zullen we het erover hebben? Een keer afspreken, morgen of zo. En dan, dus dat je niet, zal ik maar zeggen, stopt. Want wat namelijk heel lastig is als je afstand neemt. Wat een soort... natuurlijke reactie is om afstand te nemen op zo'n moment. Kijk, als iemand anders heel heftig reageert, dan heb je de neiging om een beetje terug te deinzen en te denken, nou ja, laat me zitten. Dan gaan mensen ook afhaken. Dus als je leert van, oh ja, dit is ingewikkeld. Ik maak af en toe even contact. Even checken hoe het gaat. En dat je dus niet afstand neemt. Want als je afstand neemt, dan voelt die persoon zich verlaten. En dat is ook weer vervelend. Tenminste, zeg ik dat zo goed?
Ja. Ik heb hetzelfde. Ik merk dat wel erg.
Want dat zeg je net ook, hè? Van als ik dan iemand heb afgestoten in die relatie, dan kom ik diegene weer tegen en dan
kom ik heel vaak er weer op terug.
Of dan heb je, dan het liefst zou ik je even een appje sturen, zei je net.
Ja. Ja. Maar soms is mijn ego ook een beetje te groot, hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven.
Dan lukt het gewoon niet.
Dan denk ik van, oh, maar als ik jou, dan heb ik liever dat jij mij appt. Ja.
En dat is dan volgens Jan en Rosanne een goed advies als deskundige of als deskundige om te zeggen van joh, weet je, ik zorg wel even dat het contact naar jou toe in ieder geval blijft lopen. Ik ga in ieder geval mijn best doen, want dat helpt de ander dan.
Want daar ben ik wel benieuwd naar. Stel dat je dan nog boos bent en je krijgt zo'n appje. Wat voel je dan? Is dat dan oké voor je?
Jawel. Dan vind ik het wel fijn.
Ook als je nog boos bent?
Ja, dan reageer ik wel wat later.
Ja.
Dan weet je zelf al, oké, ik moet iets minder in die 100 zitten.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Was ik even benieuwd naar.
Ja. Nee, ik vond het een hele leuke afsluitende vraag, Jan. Oh, want we zijn alweer aan de tijd en we zijn ook aan het einde van deze aflevering, waar het gaat over relaties, als we het hebben over Welcome to the Borderline. Nena, bedankt.
Ja, geen dank.
Ja, fijn dat jij wilde aanschuiven en wat over jezelf wilde vertellen. En ook de ervaring in dit gesprek wilde brengen. Dus daarvoor hartelijk dank. De volgende keer, als u luistert, dan gaan we het hebben over Jan.
Het volgende punt.
Het volgende punt?
Over het zelfgevoel.
Ja, hè? Niet weten wie je bent.
Niet weten wie je bent.
Precies. Dus ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar deze Ter Sprake podcast.